Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, en niet zomaar een aflevering, maar aflevering 50 alweer vandaag. En wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren.
Ja, aflevering 50. Toch wel een beetje bijzonder voor ons. Want wat hebben we veel lol gehad, hè, tijdens al die opnames.
Ja, ik weet nog dat we begonnen bijna 2 jaar geleden met een microfoon. En ik zei toen nog, nou, hoe leuk zou het zijn als 100 mensen die we niet persoonlijk kennen naar onze verhalen wilden luisteren.
Ja, 1 microfoon, hè?
Ja.
Dus onzin.
Oh, dat was echt vreselijk.
Ja, maar ja, wisten wij veel. En 100 mensen, het leek toen al echt een mijlpaal. Maar inmiddels hebben we meer dan 10.000 volgers. Volgers inderdaad, want luisteraars, dat zijn er nog veel meer. We hebben op dit moment meer dan 125.000 unieke luisteraars. En daar zijn we best wel een beetje trots op.
Ja, maar mocht je ons nu nog niet volgen, doe dit dan zeker even via jouw favoriete podcast app. Dat kan je doen door op volgen te klikken of op het plusje. Ligt er even een beetje aan welke app je gebruikt. En je krijgt dan meteen een melding zodra de nieuwe aflevering online staat. En zo mis je dus nooit meer een aflevering.
En luister je graag naar ons? Geef ons dan een 5-sterren review of een duimpje omhoog. Dat vinden we echt heel leuk om terug te zien.
Ja, zeker. En dan snel door naar de aflevering van vandaag. En we hebben een lange aflevering voor jullie. We gaan het namelijk hebben over iemand die jarenlang veel mensen in hun macht hield. We gaan het hebben over de man die bekend staat als de Puppet Master, Robert Freegard.
Ja, en sommige mensen denken nu misschien, hey, dat ken ik van Netflix, die documentaire waarbij je steeds denkt, nee hoor, dat kan niet echt zo zijn. Nou, die dus. Alleen, wij zijn dieper gaan graven, want in die docu wordt niet het complete verhaal verteld. Vermoedelijk alleen het verhaal van de mensen die mee hebben willen werken aan de documentaire. Wij vertellen je uiteraard hoe het echt zat en het complete verhaal. De feiten, de bizarre details en ook waarom het kon gebeuren dat slimme jonge mensen jarenlang onder de macht van deze man hebben moeten leven.
Ja, en dat vind ik dus misschien nog wel het meest beangstigende. Dit zijn niet de stel naïeve types die niet beter wisten. Nee, hij had gewoon echt studenten, advocaten en zelfs een kinderpsycholoog in zijn macht. Ook mensen die dus normaal gesproken niet zo makkelijk te manipuleren zijn. Maar Robert Freegard, ja, die wist echt precies hoe hij zijn slachtoffers moet isoleren, breken en dan weer hoop geven om ze vervolgens natuurlijk weer te breken. Robert Freegard werd geboren op 1 maart in 1971 in de regio East Midlands. Sommige bronnen noemen Dronfield in Derbyshire, andere Worksop of Kilton in Nottinghamshire. Nou, wat we in ieder geval zeker weten, hij groeide op in een gewoon gezin. Er was geen armoede en er waren ook geen drama's. Geen ongelukkige jeugd die je achteraf kunt aanwijzen als de reden dat hij ontspoorde. Het was gewoon allemaal redelijk standaard.
Maar ook Robert zelf was toen hij jong was geen jongen die opviel. Hij had een normaal schoolleven. Hij was nooit echt een hoogvlieger en op zijn 15e vliet hij de middelbare school en ging hij een opleiding tot timmerman doen. Dat hield hij echter niet lang vol, want werken met zijn handen dat lag hem niet. Nadat hij met zijn opleiding stop was, rolde hij de horeca in. Hij werkte als barman in verschillende pubs in de regio en het is daar dat zijn talent voor manipuleren voor het eerst zichtbaar werd. Als barman ben je natuurlijk een soort vertrouweling, hè? Mensen vertellen je allerlei dingen, vaak zonder dat je erom vraagt. En Robert, die onthield alles. Namen, verhalen, onzekerheden van mensen. Hij wist precies wat hij moest zeggen om iemand zich gezien te laten voelen. En dat maakte hem populair.
Ja, en in die periode zie je ook al de eerste opvallende dingen gebeuren. Er zijn in die tijd meldingen van kleine criminaliteit. Diefstal van een ex-vriendin, het meenemen van spullen die niet van hem waren eigenlijk al. Nou, wat hem bijzonder maakte was dat hij niet overkwam als een typische crimineel. Geen agressie, geen schreeuwen. Hij was beleefd en charmant. Iemand die makkelijk in de omgang was, die grapjes maakte en het gevoel gaf dat je belangrijk was. Die combinatie, charmant en gewetenloos, dat is waar zijn kracht lag. Nou, begin jaren 90 verhuisde Robert naar Newport, een klein stadje in Shropshire. Hij vindt een kamer boven een pub, genaamd The Swan. En The Swan is zo'n dorpscafé waar iedereen elkaar kent en waar de studenten van de landbouwschool Harper Adams graag een biertje komen drinken na school. Nou, Robert gaat vrijwel direct als barman aan de slag en het is voor hem de perfecte plek. Hij is begin 20 en leert al snel een heleboel studenten kennen. Ja, Robert komt eigenlijk over als een man die bepaalde dingen weet. Geheimen die mensen tegen hem hebben verteld. Tegen sommige studenten vertelt hij over geheimzinnige opdrachten die hij niet helemaal kon uitleggen. Nou, de studenten vinden dat natuurlijk vooral super spannend en uiteindelijk vertelt hij zelfs dat hij in werkelijkheid een spion is van de MI5.
En voor de luisteraars die niet exact weten wat de MI5 is. MI5 is de Binnenlandse Veiligheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk. De dienst beschermt het land tegen bedreigingen voor de nationale veiligheid, zoals terrorisme, spionage en buitenlandse inmenging door informatie te verzamelen, analyseren en beoordelen en samen te werken met partners. En ook belangrijk om even te vertellen, op dit moment is het begin van de jaren 90. Engeland is onrustig. De IRA, de Irish Republican Army, was in die tijd al decennia actief in hun strijd voor een onafhankelijk Ierland en tegen de Britse aanwezigheid in Noord-Ierland. De IRA pleegde op dat moment al jaren regelmatig aanslagen in Londen, Manchester en in andere kleinere steden.
In die periode ontmoet Robert al snel John Atkinson, Sarah Smith en Mariah Handy. Drie studenten die veel tijd in de pub doorbrengen. John, een rustige jongen uit een welgesteld gezin. Zijn vriendin Sarah, slim, plichtgetrouw, met een erfenis in het vooruitzicht. En Mariah, spontaan en sociaal. Eigenlijk een beetje de levensgenieter van het stel. Voor Robert zijn ze precies wat hij zoekt. Jong, beïnvloedbaar en met veel geld achter de hand. Nou, niet veel later wordt er een student van Harper's opgepakt en dat komt ook op het nieuws. Nou, die student had wapens en bommen gesmokkeld voor de IRA en dit kwam ineens wel heel dichtbij, want er was dus een terrorist in het midden geweest, zonder dat ze het wisten. Vlak daarna pleegde een goede vriend en een studiegenoot van John zelfmoord. John is er natuurlijk kapot van. Wanneer hij wat gaat drinken in de Swan, vertelt hij wat er allemaal is gebeurd aan Robert, die achter de bar staat. Robert luistert geduldig naar het verhaal van John, maar vertelt hem dan in vertrouwen dat hij weet dat zijn vriend geen zelfmoord gepleegd heeft. De IRA had hem gedood omdat hij te veel wist en dat had laten lijken op zelfdoding. Toen John vroeg hoe Robert dit wist, gaf hij aan dat hij een MI5-spion was.
Ja, en niet veel later zegt hij tegen Robert dat ze iemand nodig hebben die kan infiltreren binnen de IRA-cel van zijn school. En uiteraard hebben ze John al uitvoerig gescreend en Robert geeft aan dat John een zeer geschikte kandidaat zou zijn. John is bang, maar voelt zich ook vereerd. En je moet niet vergeten, hij is nog jong, weet nog niet zoveel van de wereld. En het lijkt nu misschien vreemd dat hij Robert hierin gelooft. Maar op dat moment waren er regelmatig bomaanslagen. In warenhuizen, stations, zelfs in pubs. Mensen waren doodsbang omdat die aanslagen vaak willekeurig leken. Je kon gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment zijn. En dat klimaat van angst maakte dat iemand die zei dat hij voor MI5 werkte ineens heel geloofwaardig. John besluit dan ook om mee te gaan werken. Hiervoor moet ze dus eerst trainen en dat begint met het testen van de weerbaarheid van John. John moest hard worden en klappen op kunnen vangen, zodat hij zichzelf niet zou verraden aan de IRA-leden wanneer ze hem op zouden pakken. Hiervoor bedacht Robert het volgende. Samen gingen ze naar de kelder van de pub en hier werd John geblinddoekt. Robert sloeg hem nu vanaf elke kant en John moest die klappen kunnen incasseren. En het ging er echt hard aan toe, hè?
Ja, dat vind ik dus ook, lijkt me echt wel vreselijk.
Heel eng. Als je geblinddoekt bent en dat iemand jou dan zomaar maar echt hard gaat slaan.
Ja, dat moet ik er niet aan denken. Een paar dagen later geeft Robert hem een lijst met kentekens die hij moet controleren. Uiteraard had Robert hier ook een plan mee, maar dat wist John niet. John komt via die kentekencheck dan al snel bij medestudent Jim uit. Uiteraard was er niks met Jim aan de hand, maar dat wist John niet. Robert liet hem geloven dat het nu echt gevaarlijk werd. Opnieuw een student in hun midden die voor de IRA zou werken. Het was tijd om te vluchten, volgens Robert. Maar John wil Sarah en Mariah niet achterlaten. Zij wisten echter niks van de geheime operatie waar John zich in bevond. Dus hoe kreeg hij hun beiden zover dat ze met John mee zouden gaan? Robert had daar natuurlijk wel een idee voor. Hij legt het plan voor aan John en John ziet geen andere uitweg dan dit plan te volgen. En dit gaat als volgt. John nodigt Mariah en Sarah uit in de pub en vertelt ze daar dat hij slecht nieuws heeft. Hij heeft zojuist te horen gekregen dat hij terminale leverkanker had. Een behandeling niet meer mogelijk is en nog maar een paar weken te leven heeft. Nou, uiteraard zijn Sarah en Mariah in shock en kapot van verdriet. John voelt zich tegelijk ontzettend schuldig, maar hij denkt dat dit de enige manier is om ze veilig te houden.
Nou, hij vertelt ze dan dat hij een soort bucketlist gemaakt heeft. En die wil hij graag samen met Mariah en Sarah afvinken. Dus hij wil natuurlijk heel graag dat ze met hem meegaan. Nou, Robert geeft aan dat het ook veiliger is voor de zieke John. En uiteraard stemmen Sarah en Mariah in om John zijn laatste wens in vervulling te laten gaan. Ze vertrekken de volgende dag met z'n vieren met de auto en maken een reis door het Verenigd Koninkrijk. Onderweg stoppen ze en maken ze foto's van mooie bestemmingen. Robert wil niet op de foto's en zorgt er daarom ook steeds voor dat hij zelf de foto's maakt. Zo reizen ze ongeveer 10 dagen, maar dan vertelt Robert het drietal dat hij nieuws heeft gekregen dat de IRA ze op het spoor is. Ze kunnen met geen mogelijkheid meer terug naar de universiteit, want ze weten alles over John. En omdat John alles weet over zijn vriendin Sarah, over haar erfenis, etc., moeten ze wel onderduiken. Er mag ook absoluut geen contact opgenomen worden met familie of vrienden, want dat was levensgevaarlijk. Vanaf dat moment rijdt Robert naar de eerste locatie waar het drietal onder moet duiken. Hij geeft ze strikte instructies en geeft aan dat hij snel weer contact op zal nemen, maar niet precies weet wanneer.
Wanneer de ouders van Sarah niks horen van hun dochter, bellen ze naar de universiteit, maar ook daar geven ze aan niet te weten waar ze is. Ze is al even niet meer op school geweest. Ze vinden dan wel de auto van Sarah, maar geen spoor van haarzelf en haar vrienden. Voor Robert is dit het moment om Sarah de opdracht te geven contact op te nemen met haar ouders. Niet veel later krijgt ze een telefoontje van Sarah. Ze vertelt dat ze samen met haar vrienden langs wil komen en dat doen ze dan ook. De volgende dag gaat ze langs met John, Mariah en Robert. John legt uit dat hij leverkanker heeft en dat ze daarom weg waren. Maar de ouders van Sarah vinden John er helemaal niet ziek uitzien. En je moet niet vergeten, Sarah en John waren een stel, dus de ouders van Sarah kenden John ook. Nou, hadden in ieder geval een aantal keren gezien. Maar als iemand terminaal is en nog maar een paar weken te leven heeft, en zeker met zoiets als leverkanker, dan zie je dat wel in iemands uiterlijk. Iemand is dan vaak veel afgevallen of heeft een gelige, grauwe kleur op zijn huid. Ze voelen eigenlijk dat er iets niet klopt, maar wanneer hun dochter aangeeft dat ze nog 2 weken zullen gaan en daarna weer thuis zullen komen, kunnen ze niks anders doen dan haar laten gaan. Ze is tenslotte al boven de 18.
Nou, Sarah zelf weet echt dat ze niet na 2 weken weer thuis zal komen. En dat doet haar ook echt verdriet dat ze moet liegen tegen haar ouders, maar ook dat ze dus niet weet wanneer ze ze weer zal zien. Haar ouders wachten het af, maar Sarah komt inderdaad niet terug na 2 weken en ze hebben geen idee waar ze is. Haar vader belt dan de politie, maar zij geven aan dat ze nog steeds niets kunnen betekenen. Ik bedoel, ze is vrijwillig vertrokken, ze is niet minderjarig en er zijn ook geen sporen van een misdrijf of zo. Hè? Of tekenen van een misdrijf. De vader die gaat dan via creditcardgegevens na waar zijn dochter allemaal geweest is. En al snel ziet hij dat ze kriskras door het hele land gaan. Soms zelfs na 1 dag al van het zuiden naar het noorden en weer terug. Hij ontdekt dat ze veel geld uitgeven, iets dat niks is voor Sarah. En hij ontdekt ook dat ze soms in hotels zitten en dat ze bijvoorbeeld ook geld uitgeeft in een winkel voor maatpakken. Dan krijgt hij ineens weken later een telefoontje van Sarah. Ze vertelt haar vader dat ze stopt met haar studie en niet langer bij haar vader in het boerenbedrijf zal gaan werken. Ze heeft een stageplaats aangeboden gekregen bij een verzekeringsbedrijf en zal daar veel geld gaan verdienen. Het hele verhaal klinkt ongeloofwaardig en haar vader gelooft er dan ook niks van. Hij belt daarom ook verschillende keren met de politie, maar de politie geeft aan niks te kunnen doen. Sarah is volwassen, zelfstandig vertrokken, dit was haar eigen beslissing. Ja, hij krijgt eigenlijk steeds hetzelfde verhaal te horen.
Ja, ook lullig hè?
Ja.
Ondertussen zijn Sarah, John en Mariah al weken op de vlucht, zogenaamd voor de IRA. En hoewel het in het begin nog een soort van spannend is, is inmiddels de spanning omgeslagen in uitputting en angst. Robert heeft voor hen steeds opnieuw onderduikadressen geregeld. Zogenaamde safe houses, zoals hij ze noemt. Ja, vaak is het gewoon in een vervallen, kille, anonieme en leegstaande appartementen. In ook van die wijken waar niemand vragen stelt en zonder enig comfort of verwarming. En dan begint John met zijn volgende fase, de trainingen. Hij vertelde John, Sarah en Mariah dat ze zich moesten voorbereiden. Dat ze moesten leren hoe het is om onder druk te leven, want dat zou hun redding zijn als de IRA het echt op de hielen zat. Dus kregen ze bizarre opdrachten. Nachtenlang wakker blijven, buiten slapen, ook midden in de winter. Soms maar een paar happen eten op een dag. Vaak een stukje marsreep en wat water. Hij liet ze geloven dat het allemaal noodzakelijk was om te overleven.
Ja, en omdat hij dus de enige verbinding met de buitenwereld was, geloofden ze hem, hè? Ze hadden ook eigenlijk helemaal geen andere keus. Ze waren afhankelijk van zijn telefoontjes, zijn instructies en zijn goedkeuring. En in die afhankelijkheid ontstond iets wat ze nu zouden herkennen als psychologische gijzeling. Want je gaat steeds minder nadenken voor jezelf, omdat je bang bent een fout te maken. En ondertussen begon hij ook om geld te vragen. Eerst waren dat kleine bedragen, hè, bijvoorbeeld geld voor een treinkaartje of iets dergelijks, of voor extra beveiligingskosten. Maar al snel ging het om steeds grotere sommen geld. Die financiële controle maakt hen nog afhankelijker, want zonder geld ben je nergens. Zeker niet als je zogenaamd onder de radar moet blijven en niet naar je familie kunt stappen voor hulp. En dat wist Robert. Elke keer als hij geld vroeg, koppelde hij een dreiging aan. Als jij niet betaalt, loopt het mis. Als je niet meewerkt, dan breng je niet alleen jezelf, maar ook je familie en vrienden in gevaar.
En wat misschien nog het meest wrange is, hij wist zijn onderlinge loyaliteit te gebruiken. Hij speelde hen niet alleen uit tegen de buitenwereld, maar ook tegen elkaar. Als John even twijfelde, kreeg hij te horen dat Sarah dan in gevaar zou zijn. Als Mariah zich afvroeg waarom Robert zoveel geld nodig had, zei hij dat John en Sarah hun deel al hadden afbetaald. Zo hield hij iedereen eigenlijk in zijn greep. Robert liet ze geloven dat er altijd gevaar dreigde. Hij belde onregelmatig, soms dagen niet en dan ineens midden in de nacht. Altijd met dezelfde toon. Dringend, gehaast en met nieuwe instructies. Hij hield de spanning constant hoog en zorgde ervoor dat dan ook maar niemand een moment de situatie in twijfel trok. De vader van Sarah is ondertussen nog steeds op zoek naar zijn dochter. Op basis van de creditcardgegevens gaat hij zelf op onderzoek uit en belt alle locaties waar Sarah zou zijn geweest, in de hoop op meer informatie.
Uiteindelijk komt de vader dan in contact met iemand die Sarah uit een huis heeft zien komen. Dus hij gaat er naartoe, parkeert zijn auto en loopt dan stilletjes naar het huis, maar alles ziet er wel donker en verlaten uit. Hij weet dan het huis binnen te komen en het is inderdaad een leegstaand huis, behalve één kamer. Daar vindt hij spullen van John en Sarah, maar ook een handgeschreven briefje met daarop de tekst die Sarah oplas toen ze hem de laatste keer belde, over die baan als stagiaire en dat ze wilde stoppen met haar studie. Ze had dit dus voorgelezen, maar waarom? Het was duidelijk dat John en Sarah alweer vertrokken waren uit het huis en er was daarnaast geen enkel spoor van Mariah. De ouders van John bellen dan met de vader van Sarah om te vertellen dat John contact heeft gezocht. Ze zouden gevaar lopen en daarom was er geld nodig om ze te beschermen. Ze moesten John betalen om veilig te blijven. En dat is het moment dat de vader van Sarah zich realiseert dat hun kinderen gebruikt worden voor geld. Hij belt opnieuw met de politie, maar zij geven aan nog steeds niks te kunnen doen.
Rond diezelfde tijd heeft Robert het drietal wijsgemaakt dat MI5 zijn nieuwe identiteiten wil geven, inclusief een nieuw paspoort, etc., zodat ze niet langer op de vlucht hoeft te zijn. Maar hiervoor is natuurlijk wel heel veel geld nodig. Sarah heeft een erfenis van 200.000 pond en dat geld zal ze nu op moeten nemen. Hiervoor heeft ze echter wel haar paspoort nodig om zichzelf te identificeren bij de bank. Maar haar paspoort ligt nog thuis. Dus zit er niks anders op dan het huis van Sarah te rijden. Robert geeft instructies aan Sarah. Ze krijgt 2 minuten om het ouderlijk huis binnen te gaan en haar paspoort te pakken. Haar ouders zijn niet thuis, maar er is wel een secretaresse van het bedrijf van haar ouders aanwezig. Ze sluit voorzichtig, vol van zenuw het huis binnen, gaat naar de kluis, opent hem, maar er ligt geen paspoort.
Nou, wat blijkt, haar vader had na het gesprek met de ouders van John al een vermoeden dat ze vroeg of laat haar paspoort zou komen halen en had haar paspoort uit die kluis gehaald en in een andere kluis gelegd, een kluis waar Sarah geen weet van had. Hij had namelijk 2 kluizen. Eentje had hij ook in de vloer, hè, onder een vloerkleed. En dat wist Sarah niet. Nou, Sarah loopt snel terug naar de auto van Robert en is in tranen. Ze is bang voor wat haar nu te wachten staat. Nou, Robert is boos en laat John bellen met de vader van Sarah om uit te schelden. De vader van Sarah herkent de stem van John en zegt meteen tegen hem: Robert is een oplichter, maak dat je wegkomt. Maar Robert verbreekt snel de verbinding nog voordat John iets kan zeggen. Nou, die vader van Sarah die huurt dan uiteindelijk zelfs nog een privédetective in, maar zijn dochter lijkt onvindbaar.
Voor Mariah werd de controle vanuit Robert nog intenser. Terwijl John en Sarah steeds meer op zichzelf werden teruggeworpen, hield Robert haar dichterbij. Hij liet haar geloven dat zij speciaal was, dat zij zijn partner was in die geheime wereld. En toen Mariah een relatie met hem kreeg, was er geen weg meer terug eigenlijk. In haar hoofd was hij niet alleen de man die haar beschermde, maar ook degene die haar een toekomst kon geven. Na ongeveer 1 jaar van continu op de vlucht zijn, haalt Robert Mariah uit de groep, zodat alleen John en Sarah overbleven. Hij vertelt hen dat Mariah hem verraden had en tegen Mariah vertelt hij hetzelfde, maar dan over John en Sarah. Hij woont vanaf dat moment, en dat is dan rond 1994, samen met Mariah in een klein appartement in Sheffield.
Nou, Mariah moest echter wel werken voor inkomen, maar ze mocht nooit vaste banen aannemen. Ze werkte als schoonmaakster en soms als administratief medewerkster, maar verdiende nooit veel en mocht ook geen contacten opbouwen. Dat was veel te gevaarlijk in verband met de IRA, volgens Robert. Mariah leidde een geïsoleerd en armoedig leven en werd slecht behandeld door Robert. Robert daarentegen nam diverse banen aan als autoverkoper en droeg chique pakken, dure horloges en reed in dure auto's. En dit betaalde hij allemaal van het geld dat hij zijn slachtoffers afhandig maakte. Ondertussen had hij John en Sarah weer naar het zoveelste safehouse gebracht, maar de dreiging was nog veel groter geworden volgens Robert, nu Mariah hen had zogenaamd had verraden. Dus dit safehouse was extra beveiligd. MI5 had namelijk overal microfoons geplaatst, zodat het huis goed in de gaten gehouden kon worden. Hij gaf Sarah de opdracht om haar lange bruine haar heel kort te knippen en het te blonderen, en zij moest voortaan als Betty door het leven, en John heette voortaan Jamie.
Ze mochten tegen niemand iets vertellen over hun vroegere leven en zeker geen vrienden maken. Sarah, oftewel Betty, moest gaan werken in een cafetaria en John, oftewel Jamie, moest zijn geld gaan verdienen als barman. Maanden gingen voorbij waarbij John en Sarah met de bus naar het werk gingen, hun uren maakten en in de avond opgehaald werden door Robert. Na werktijd kregen ze speciale trainingen, zodat ze zichzelf beter konden beschermen en doken ze onder in het huis. Het geld dat ze verdienden gaven ze aan Robert, zodat hij hun veiligheid kon garanderen. Nou, Robert is ondertussen op zoek naar een nieuw slachtoffer en meer geld. Zo ontmoette hij in 1995 Elizabeth. En Elizabeth is een jonge vrouw van begin 20, net getrouwd en werkzaam als secretaresse in een autoshowroom in Sheffield, de plaats waar hij met Mariah woont. Al snel is Elizabeth onder de indruk van alle verhalen die hij vertelt. Hij is charmant, attent en weet haar het gevoel te geven dat ze speciaal is. Net als bij de studenten begint het klein. Hij suggereert dat hij bij MI5 werkt en dat mensen in zijn omgeving in de gaten gehouden worden. Elizabeth denkt in eerste instantie dat het onschuldig is, misschien zelfs wat overdreven.
Maar langzaamaan weet Robert haar ervan te overtuigen dat de IRA ook op zoek is naar haar. Ze zal moeten vluchten en alle banden met haar man, haar familie en haar vrienden moeten verbreken. En dan moet je nagaan dat ze net getrouwd is. Maar ze gelooft hem, want ze is bang. Ze zal per direct moeten vluchten en vanaf dat moment slaapt ze in kille appartementen, soms zelfs op bankjes in openbare ruimtes, en moet ze rondkomen van 1 pond per week. Alles wat ze heeft, draagt ze over aan Robert en terwijl zij dus onder zeer slechte omstandigheden op de vlucht is, rijdt hij in dure auto's en paradeert hij in nette pakken. En ondertussen zitten John en Sarah nog ondergedoken. Met Mariah krijgt hij zelfs 2 kinderen, 2 dochters. Maar in welke jaren hebben we niet kunnen achterhalen, omdat de gegevens van deze kinderen heel goed beschermd zijn en terecht. Wat wel bekend is uit rechtbankverslagen is dat Robert Mariah mishandelde. Hij sloeg zelfs haar tanden uit haar mond, maar bij de tandarts moest ze dan zeggen dat ze gevallen was. Een paar jaar later ontmoet hij Leslie Gardner. Leslie is begin 30, alleenstaande moeder van 2 jonge kinderen en werkt bij een autodealer in Newcastle. Het leven is zwaar. Ze probeert er het beste van te maken, maar het is een dagelijkse strijd. En dan komt daar ineens Robert, goed gekleed, zelfverzekerd en hij heeft interesse in haar. Hij gebruikt dezelfde tactiek als altijd. Eerst charme en aandacht, dan angst. Hij vertelt dat de mensen achter hem aanzitten, dat hij gevaar loopt en dat ook zij niet veilig is. En hij koppelt daar dan ook steeds geld aan. Kleine bedragen in het begin, maar over een periode van 6 jaar weet hij ruim 16.000 pond van haar af te troggelen. Geld dat zij bij elkaar heeft geschraapt, soms ten koste van zichzelf en haar kinderen, omdat ze denkt dat het nodig is voor hun veiligheid.
En dat is misschien wel het meest genadeloze aan Robert. Hoe hij altijd precies wist waar hij moest duwen. Hij wist dat Leslie alles zou doen om haar kinderen te beschermen. En dat gebruikt hij, zonder enig medelijden. Dan is er Renate Kister, een Poolse zakenvrouw die hij rond 2000 leert kennen in de showroom van een autodealer in West London. Renate is 7 maanden zwanger en net gescheiden en ze bevindt zich natuurlijk in een hele kwetsbare periode in haar leven. Hij zet meteen zijn bekende mix van status en dreiging in. In korte tijd overtuigt hij haar om haar auto te upgraden, waarna hij de oude auto zelf verkoopt en het geld houdt, en om een lening van 15.000 pond voor hem af te sluiten.
Ondertussen rijdt Robert, die net 30 jaar oud is, in 7 verschillende BMW's. Hij kocht een Aston Martin, droeg dure horloges en liet op maat gemaakte pakken maken in Savile Row. Voor de buitenwereld was hij een zelfzekere man met geld en aanzien. Niemand die vermoedde dat die luxe betaald werd door mensen die honger leden en in angst leven.
Een paar maanden later, terwijl Renate ook nog in beeld is, ontmoet hij Caroline Cooper, een advocaat met een goedlopende praktijk. Caroline is begin 30, zelfstandig en succesvol, maar ook druk en een beetje zoekend naar stabiliteit in haar privéleven. En daar stapte Robert natuurlijk handig op in. Hij presenteert zichzelf als iemand met contacten in de zakenwereld, netjes gekleed, charmant en overtuigend. Caroline zag een zelfverzekerde man met een mooi verhaal. Ze wist niks over alle andere vrouwen zoals Renate, Elizabeth en Mariah, waar hij ook relaties mee had. Wat begon als een zakelijke relatie, werd langzaam persoonlijk. Robert wist precies wat hij moest zeggen om dichterbij te komen. Het komt zelfs tot een verloving.
Hij vertelde na een tijdje dat hij geld nodig had voor een investering. Hij zou het direct weer terugbetalen en Caroline vertrouwt hem en leent hem het geld, 40.000 pond. Maar niet lang daarna vertelde haar dat hij bedreigd werd door de IRA. Hij nam haar zogenaamd in vertrouwen door te vertellen dat er mensen achter hem aan zaten, omdat hij in werkelijkheid een spion was. Toen ze erover vragen begon te stellen, draaide hij het verhaal zo dat zij zich eigenlijk schuldig ging voelen, alsof haar twijfel hem in gevaar zou brengen. Want als zij hem al niet geloofde en wilde steunen, wat moest hij dan? Hij beloofde haar dat ze samen een toekomst hadden en het duurt dan ook nog enige tijd voordat Caroline durfde erkennen dat ze al die tijd in een leugen had geleefd. Ze belt vervolgens de politie om aangifte te doen van oplichting en de politie neemt het wel serieus, maar het lukt ze niet om Robert te vinden. Caroline gaat dus zelf op onderzoek uit. Ze ontdekt al snel dat Robert eigenlijk een autoverkoper is.
Ze gaan naar de showroom waar hij werkte. De eigenaar vertelde haar dat Robert zijn beste verkoper ooit was geweest, maar dat hij hem had ontslagen vanwege ongepast gedrag naar vrouwelijke klanten. En ook daar had hij verteld dat hij een MI5-spion was en dit baantje als autoverkoper eigenlijk een beetje erbij deed als een soort dekmantel. Zijn voormalige baas zag hem simkaarten wisselen, zat soms in de auto met hem waarbij Robert ineens een hotel in moest vanwege een afspraak en uiteindelijk geloofde zijn werkgever het spionnenverhaal. Caroline meldt het bij de politie en die doen zelfs nog een check om na te gaan of Robert niet toevallig echt een MI5-spion is, maar dat blijkt inderdaad een leugen te zijn. En het opvallende is, ze vinden geen enkel spoor van Robert. Meestal laten mensen wel iets van een spoor achter, bijvoorbeeld een pintransactie, maar dit is niet het geval bij Robert. En dan te bedenken dat Sarah ondertussen nog steeds in een zogenaamd safe house zit. Een vervallen leegstaande woning waarbij ze continu in angst leeft, voor niemand open mag doen en wachtend op Robert. Ze is inmiddels al 9 jaar op de vlucht. Ja, 9 jaar, ik vind dat echt zo bizar en ook zo zielig dat je al die tijd in angst moet leven. Ja, want Sarah heeft nog geen idee dat ze volledig onder de macht van Robert zit.
Ja, 9 jaar, hè?
Echt insane lang.
Dit is echt niet voor te stellen.
Nee, is echt vreselijk.
Ja. John, daarentegen, heeft rond die periode wel langzaamaan door dat er iets niet klopt. Robert had hem een tijdje daarvoor gescheiden van Sarah en achtergelaten op een boerderij. Maar na verloop van tijd merkt hij dat niemand hem komt halen. Robert kwam ook niet langs en John beseft al snel dat er iets niet klopt. Zijn familie had ondertussen ongeveer 400.000 pond betaald aan Robert om hem veilig te houden, maar hij realiseert zich nu dat dit allemaal een grote leugen is geweest. John is echt kapot van verdriet en schaamte. Hij heeft geen idee waar Sarah is, maar besluit de vader van Sarah een brief te schrijven waarin hij toegeeft dat hij opgelicht is en Sarah dus ook. De politie wordt opnieuw ingelicht en ze nemen de zaak nu nog serieuzer. Ze gaan langs bij het huis van de moeder van Freecard en er staat een auto voor de deur, maar wanneer ze die natrekken, blijkt deze verkocht te zijn door de ex-werkgever van Freecard. Ze besluiten aan te bellen en een man doet open. Hij vertelt over zijn ex-vriendin Kim Adams, die onverwacht vertrokken was omdat ze kanker zou hebben. Ja, dat verhaal doet echter direct een belletje rinkelen bij de rechercheur. Hij schakelt een special agent in en ze gaan direct op bezoek bij de ouders van Kim Adams.
Ja, zij vertellen dat ze Robert kennen. Kim en Robert zijn ontzettend verliefd en hij had haar een dure ring gegeven en een Rolex-horloge. De ouders wisten ook dat Robert een MI5-spion was, want dat had hij hen ook verteld en ze waren nu samen op reis. De agenten ontdekten ook dat de ouders van Kim niet zo lang geleden een vrij groot geldbedrag hadden gewonnen. En niet veel later was Kim met Robert vertrokken op reis. Ondertussen is Sarah nog steeds ondergedoken. Ze heeft geen geld, geen ID-kaart, geen contacten en volgt alleen de bevelen op van Robert. Hij brengt haar weer naar een nieuw zogenaamd safe house, maar ze mocht dit keer zelf ook niet zien waar haar naartoe bracht. Ze werd geblinddoekt en uiteindelijk kwam ze in een kleine badkamer terecht. Ze had net genoeg ruimte om te kunnen liggen en werd haar verteld dat ze geen geluid mocht maken. Zonder eten en drinken zat ze zo dagenlang vast, totdat Robert weer langskwam om haar wat eten te brengen. De politie blijft echter naar haar op zoek, maar er is niks van haar te vinden. En dat is zeldzaam. Meestal is er in een periode van zoveel jaar wel een keer een tandartsbezoek of een doktersbezoek nodig. Maar ja, dat is in dit geval gewoon niet zo. Niemand weet waar Sarah is.
En Kim is ondertussen ook nog steeds spoorloos. Haar ouders weten niet waar ze is. Ze belt alleen af en toe naar haar ouders om wat geld te vragen. En Kim wordt dan ook als vermist opgegeven. Telefoongesprekken waarbij ze Kim proberen te bereiken, worden vanaf dat moment ook opgenomen. En op een bepaald moment neemt Robert de telefoon op. Hoewel de ouders van Kim inmiddels op de hoogte zijn van het feit dat hij geen MI5-spion is, probeert Robert ze wijs te maken dat nu ook Kim getraind wordt tot MI5-spion. Hiervoor moet ze allerlei trainingen doen en uiteraard ook een soort examens, maar hiervoor is ze helaas al 2 keer gezakt. En ze hadden nu geld nodig om een 3e keer examen te doen. Nou, in die Netflix-documentaire hoor je ook geluidsopnamen van dat gesprek. En Robert zegt dan dat hij zelf al 61.000 pond betaald heeft, maar dat hij echt niet meer geld heeft. Ja, dus eigenlijk een beetje met het idee van, hè, die ouders van Sarah, die moeten dus nu echt wel bijspringen om ook iets voor hun dochter te doen.
In opdracht van een special agent die betrokken is bij de zaak, geeft de vader van Kim aan dat hij niet weet of hij aan geld kan komen. Maar Robert voert de druk op. Het moet echt binnen een paar dagen geregeld zijn. En niet veel later belt Kim zelf. Overstuur. Robert is boos op haar omdat ze de examens niet gehaald heeft. Als ze nu een derde keer zakt, moet ze al het geld voor die trainingen terugbetalen. Daarnaast was er een reparatie nodig aan haar auto en ze kon die kosten ook niet betalen, waardoor de garage haar paspoort had afgenomen. Ze moest nu eerst die 1700 pond betalen en zo vertelt Kim de ene na de andere leugen. Ze hebben nog steeds geen idee over de exacte locatie van Kim en Robert, maar het vermoeden ontstond dat ze in die tijd in Europa waren. En dat was het vreemde. Robert Freeguard stond al geruime tijd als gezocht in alle systemen, maar toch reisde hij van land naar land. Ze bleven overal maar hoogstens één nacht en ze gebruikten valse namen.
Uiteindelijk bedenkt de politie een plan. De moeder van Kim zal Robert benaderen en aangeven dat ze geld wil brengen. En zo gebeurt het. Ze vliegt vanuit Phoenix naar Londen en spreekt af met Robert bij de Starbucks op Heathrow Airport. Het idee was dan dat ze Robert konden arresteren en Kim bevrijden. Uiteindelijk staan er tientallen agenten paraat op alle mogelijke locaties in Burger en via de videocamera's proberen ze Robert te vinden. En dat lukt, maar waar is Kim? Uiteindelijk zien ze dat de moeder van Kim in gesprek raakt met Robert en ze lopen samen naar de parkeergarage. Kim blijkt in een auto te zitten die in de parkeergarage geparkeerd staat. Binnen enkele seconden duiken er overal agenten op. Freeguard wordt gearresteerd en Kim heeft geen flauw idee wat er op dat moment gebeurt.
Robert wordt verhoord op het bureau, maar blijft ontkennen. Maar bij het fouilleren vinden ze een sleutel van het Buffalo Hotel en een handgeschreven briefje met de naam Ronnie en een mobielnummer. Buffalo Hotel blijkt een hotel in de Franse Alpen te zijn. Wanneer ze aankomen bij dit hotel en de kamer zien waar de sleutel van is, zien ze een kamer die vol staat met dure schoenen, horloges en maatpakken. Ze vinden ook een koffer vol met paspoorten, telefoons en creditcards van allerlei vrouwen. In de koffer vinden ze ook de papieren van Renate Kister. En wanneer ze het mobiele nummer bellen, dat op het briefje stond met de naam Ronnie erbij, blijkt dit het telefoonnummer van Renate te zijn. In eerste instantie durft ze niks te zeggen, want Robert had haar ervan overtuigd dat ze met niemand mocht praten. Maar uiteindelijk vertelt ze toch haar hele verhaal. Dat ze Robert ook bijna 20.000 euro had betaald in de loop der jaren. Maar er was nog iets bijzonders. Robert had haar een tijd teruggebeld met de vraag of een vrouw tijdelijk bij haar zou mogen logeren. Haar naam was Carrie en ze zou haar huis kunnen schoonmaken. Carrie had geen paspoort en ze wist verder niks van haar. De vrouw zou Spaans spreken, dus communiceren lukte niet. Maar het was Renate wel gelukt om een keer een foto van haar te maken. En deze geeft ze aan de politie.
De politie heeft direct het vermoeden dat deze Carrie in werkelijkheid wel eens Sarah zou kunnen zijn. Ze bedenken een plan dat Renate zichzelf buiten zal sluiten, waardoor ze via het raam kan seinen naar Carrie dat ze open moet doen voor haar. En de politie die zou dan om de hoek staan en haar, ja, zeg maar, niet gezien worden. Maar zodra ze dan open zou doen, zou de politie voor de deur staan. En zo gebeurt het. Zodra Carrie de deur open doet, staat de politie voor de deur en zij zeggen direct, hallo Sarah. Nou, Sarah gaat mee met de politie en ze vertellen haar wie Robert is en wat er met haar gebeurd is. Nou, Sarah is uiteraard in shock, kan het niet bevatten, ze was al bijna 10 jaar op de vlucht, bevelen aan het opvolgen, vermomd, ondergedoken, zonder enig ander contact dan Robert. De politie legt haar uit dat ze niet de enige is die opgelicht is door Robert. Nou, dat uiteindelijk, ja, een heel proces natuurlijk, dat kan je niet zomaar even in een weekje of zo beseffen, hè. Dat kost jaren.
Als je dat echt hebt geloofd?
Jaren, denk ja. Ik. Dat zie je ook in die documentaire, hè, dat zij nog steeds aan het verwerken is. Yeah. Dat komt niet zomaar goed. De arrestatie van Robert zorgt voor een golf van ongeloof bij al zijn slachtoffers. Voor sommigen is het een opluchting, voor anderen voelt het bijna onwerkelijk. Want stel je voor dat je jarenlang hebt geloofd dat deze man onaantastbaar was. Dat hij MI5 achter zich had staan en dat hij levens kon maken of breken. En nu blijkt hij gewoon te zijn gepakt door de politie in een doodnormale operatie.
De ouders van Sarah worden ingelicht en hoewel Sarah bang is dat ze haar nooit meer willen zien, zijn ze blij om hun dochter weer in hun armen te kunnen sluiten na 10 verschrikkelijke jaren. Ik vind dat echt niet te bevatten. 10 jaar.
Ja.
Zo lang.
Maar zonder vriendschappen, hè? Zonder vrolijke gesprekken, zonder leuke dingen in het leven.
10 jaar is echt insane lang.
Ja, maar ook gewoon, bedoel, altijd in angst leven, ondergedoken zijn, honger hebben. Ja, het is echt pure mishandeling.
Daarna begint een van de langste en meest complexe rechtszaken ooit in Groot-Brittannië in die tijd. De zaak sleept zich bijna 8 maanden voort in de rechtbank in Londen. Tientallen getuigen worden gehoord, stapels bewijs worden overlegd. En wat vooruit duidelijk wordt, het gaat hier niet alleen om fraude, maar om iets veel ingrijpenders. De aanklager spreekt van een vorm van gijzeling, maar dan zonder touw en kettingen. Hij had zijn slachtoffers niet fysiek vastgebonden, maar hij had hun hoofd en hun leven zo in zijn greep dat ze geen kant meer op konden. In de aanklacht staat zelfs letterlijk dat hij zijn slachtoffers tot marionetten had gemaakt. Vandaar ook die bijnaam, de Puppet Master.
Tijdens de rechtszaak komen allerlei verhalen naar buiten. De studenten, de vrouwen, de families. Iedereen vertelt hoe Robert hen in zijn web trok en jarenlang in angst hield. Hoe hij ze isoleerde, hun geld afpakte en hen emotioneel volledig afhankelijk maakte.
Voor veel slachtoffers was het ook niet makkelijk om te getuigen. Sommigen schaamden zich nog steeds, anderen waren bang. Maar stukje bij beetje komt er een compleet beeld van hoe Robert te werk ging. En wat vooral duidelijk wordt, is dat er een patroon is. Dat hij telkens dezelfde stappen zette, met telkens hetzelfde resultaat. Totale controle.
In 2005 komt dan de uitspraak. Robert Freekart wordt schuldig bevonden aan 2 keer ontvoering, 10 keer diefstal en 8 keer misleiding. De rechter noemt hem gevaarlijk en meedogenloos en veroordeelt hem tot levenslang. Maar dat is niet het einde van het verhaal. 2 jaar later, in 2007, gaat hij namelijk in hoger beroep. Zijn advocaten betogen dat er juridisch gezien geen sprake was van ontvoering, omdat zijn slachtoffers vrijwillig met hem waren meegegaan. Het Hof oordeelt dat misleiding alleen niet voldoende is om te spreken van ontvoering. Het gevolg? De veroordeling voor ontvoering vervalt. Hij houdt uiteindelijk 9 jaar over voor fraude en diefstal. En dit betekent dat hij in 2009 alweer vervroegd vrijkwam. En dat voelt voor veel slachtoffers als een klap in het gezicht. Want zij zitten nog steeds met de gevolgen, met gebroken levens, met schulden, terwijl hij gewoon weer op vrije voeten staat.
En dat maakt deze zaak, hoe bizar ook, belangrijk in een bredere context. Het laat zien hoe gevaarlijk psychologische manipulatie kan zijn en hoe moeilijk het is om dat juridisch hard te maken. Maar er zijn vermoedelijk ook nog meer slachtoffers, hè? Zo zijn er in die koffer ook bijvoorbeeld spullen gevonden van een Braziliaanse vrouw die ze nooit gevonden hebben. En dan lijkt het hele verhaal te eindigen, maar niks is minder waar.
In 2011 ontmoet Sandra Clifton een man via een datingsite, David Handy. Sandra is net gescheiden en heeft 2 tieners, Sophie en Jake. Ze heeft goed contact met haar ex-man en vader van de kinderen, Mark, en de 2 zijn dan ook niet met ruzie uit elkaar gegaan. David is een welbespraakte, succesvolle zakenman die werkt aan internationale projecten. Ze beginnen met daten en Sandra valt al snel als een blok voor hem. In het begin lijkt alles redelijk onschuldig. Hij kookt, brengt structuur, is behulpzaam. Maar de kinderen vallen al snel bepaalde dingen op. Zo rijdt hij een dure auto, zegt hij dat hij een hele drukke baan heeft en geeft zelfs hun moeder een nieuwe auto. Maar hij is altijd thuis. Hij gaat nooit de deur uit. En dat is natuurlijk best wel raar als je zo'n belangrijke baan hebt. Ook worden er langzaam steeds meer regels ingevoerd en op een bepaald moment staat Jake regelmatig voor een gesloten deur. Op andere momenten beschuldigt hun moeder hem van diefstal, iets dat ingepraat is door David. En ondertussen praat David slecht over hun biologische vader, Mark.
Na 18 maanden en de zoveelste keer dat Jake buitengesloten wordt, vertrok hij definitief naar zijn vader. Hij is dan 16 jaar oud, ja, zo jong. Hij begrijpt niet wat er met zijn moeder gebeurde. Wat had deze man voor invloed op haar? Waarom liet ze dit allemaal gebeuren? Zijn zus blijft nog achter met David en David gaat dan nog een stap verder. Hij vertelt iedere dag slechte dingen over haar vader aan Sophie. En na een korte tijd herhaalt hij soms wel 100 keer per dag dat ze haar vader niet wil zien, dat het een slechte man is. En Sophie gaat het uiteindelijk geloven. Tot op het punt dat ze haar vader inderdaad niet meer wil zien. Die Mark snapt er natuurlijk helemaal niks van, maar krijgt uiteindelijk geen contact meer met Sophie. Ondertussen werkt Sophie als leerling kapster en van de 400 pond die ze maandelijks verdient, moet ze 300 pond afstaan aan David, voor de huur. En wanneer hij ontdekte dat ze ook nog eens 10.000 pond spaargeld heeft, moet ze dit opnemen van David aan hem geven.
David haalt Sophie iedere dag van het werk, maar op een dag komt hij niet opdagen. Ze moet het hele stuk te voet afleggen naar huis en het was echt een hele lange weg. En wanneer ze thuis komt en in haar bed ligt, beseft ze zich wat voor leven ze leidt. Dit kan zo niet langer, besluit ze. En ze pakt haar spullen en vertrekt naar een klein appartement voor zichzelf. Pas na 1 jaar durft ze weer contact te zoeken met haar vader Mark en haar broer. In 2014, 2 jaar nadat Sandra en David iets met elkaar kregen, verlaten ze van de een op de andere dag de woning, eigenlijk het ouderlijk huis. Ze zijn weg en niemand weet waar ze naartoe zijn. Voor Sophie en Jake is het een compleet raadsel en Mark gaat dan naar het huis om het klaar te maken voor de verkoop. Maar wanneer hij binnenkomt, valt hij van de een in de andere verbazing. De ramen zijn afgeplakt met kranten en overal in het huis liggen stapels met ongeopende post. Het blijkt te gaan om aanmaningen, dwangbevelen, belastingaanslagen, creditcardschulden, leningen, boetes. Niks was betaald. De auto's niet, de hypotheek niet, niks. Maar wanneer hij boven komt, ziet hij tot zijn schrik een enorm hangslot op de ouderlijke slaapkamer. Mark probeert dan opnieuw uit te zoeken wie deze man is en wanneer hij David Handy oplichter intypt, komt hij uiteindelijk bij Robert Handy Freecard. Hij vindt allerlei nieuwsberichten over zijn eerdere oplichtingspraktijken, kidnapping en veroordeling en door die foto's ziet hij dat dit dezelfde man is als waar Sandra nu mee vertrokken is.
Hij is in shock. Deze man was dus 2 jaar bij zijn ex-vrouw en kinderen zonder dat ze het wisten. Hij belt de politie, maar ze hebben in eerste instantie geen interesse in de zaak. Ja, dat vind ik echt heel vreemd, toch?
Nou, dat snap ik ook niet, want dan, hij is natuurlijk al veroordeeld. Het is een man die al uitgebreid bekend is bij politie en justitie. En dan...
Ja, ik heb het gevoel dat die politie allemaal in Groot-Brittannië gewoon denkt, doei.
Ja, maar dat is toch heel
vreemd. Heel lui.
Ja, maar het is niet dat... Ja, ik vond het ook echt heel raar.
Mark die geeft dus niet op en uiteindelijk wordt Sandra als vermist opgegeven. Mark blijft ondertussen zoeken naar Sandra en komt uiteindelijk foto's op het spoor van Robert Freecard, waarin hij beagles lijkt te verkopen, onder de naam David Clifton. Via via ontmoet hij dan nog iemand die is opgelicht door deze David Clifton. Ja, en Clifton was dus de achternaam van Mark, ja, dus die schrok daar natuurlijk enorm van dat deze man zo brutaal was om zijn naam te gebruiken.
Nou ja, en Handy was de achternaam van Mariah, dus ja, diegene met wie hij twee kinderen.
Iedereen zijn achternaam behalve zijn eigen.
Ja, dat is wel heel raar dat je die heel dan, raar. Vond ik ook heel raar dat hij die dan gebruikt.
Mark bezoekt de vrouw die opgelicht is en het blijkt dat ze vele malen geld overgemaakt heeft naar Sandra Clifton, voordat ze erachter kwam dat ze opgelicht werd. Ze heeft gesprekken opgenomen met deze David Clifton en het blijkt inderdaad om Robert Freecard te gaan. De politie komt er dan achter dat ze wonen en een beaglefokkerij zijn begonnen in het plaatsje Fidea, een dorpje op het platteland in Frankrijk. En ze gaan langs bij Robert en Sandra. Ze vragen of ze weet wie deze man is, maar Sandra zegt dat ze dat weet en dat ze bij haar vriend wil blijven. De politie kan niks anders doen dan haar daar te laten.
Nou, in diezelfde periode in 2015 komen daar de eerste meldingen binnen van buren over zorg rondom die fokkerij. En ook de ouders van Sandra die overlijden dan kort na elkaar. Nou, Sandra is enig kind en houdt zielsveel van haar ouders, maar zelfs nu komt ze niet opdagen op allebei de begrafenissen. En dat is ook voor die kinderen echt onbegrijpelijk. Nou, dochter Sophie die krijgt soms ook berichten van oude vrienden van Sandra. Die maken zich uiteraard ook zorgen en geven aan dat Sandra soms ook om geld heeft gevraagd aan ze. Maar wanneer ze dan zeggen van nou, we sturen geen geld, maar we kunnen je wel helpen op andere manieren, dan verbreekt Sandra ieder contact. In 2018 en 2019 waarschuwt de burgemeester van Vilaya herhaaldelijk de autoriteiten over mogelijke misstanden in de fokkerij, maar de zorgen werden destijds niet serieus opgevolgd door de autoriteiten. Nou, in de docu van Netflix zie je dan ook nog dat haar kinderen hun moeder nog steeds niet zien. En ze gaan dan ook op bezoek bij Sarah om beter te begrijpen wat haar en dus ook hun moeder is overkomen. Ze legt ook uit, hè, die Sarah dus, dat het iedereen kan overkomen. Hoe hij te werk gaat, je hebt geen paspoort, je hebt geen geld, je hebt geen vrienden. Je kunt dus ook geen bankrekening openen. Je bent compleet hersenspoeld en afhankelijk.
Ja, en die ontmoeting vond ik persoonlijk ook wel heel emotioneel om te zien. Zo heftig dat een mens dit aan andere mensen aan kan doen eigenlijk. Sarah geeft ook aan dat ze in actie moeten komen, anders kunnen ze wel eeuwig wachten.
Ja, zij zegt ook echt van ja, je kunt het laten, maar dit gaat niet uit zichzelf stoppen.
Nee.
Dus je zult echt actief iets moeten doen, want anders kan dit inderdaad, ja, zij heeft natuurlijk zelf ook meegemaakt, 10 jaar.
Ja.
Dat stopt niet.
Sandra erft dan nog het huis van haar ouders ter waarde van 300.000 pond. Haar kinderen willen het huis uit handen houden van Robert, maar Sandra spant een rechtszaak aan. Vanwege corona moeten de zittingen via videomeetings en dat is de eerste keer dat ze hun moeder weer zien. Sandra geeft echter aan dat haar kinderen haar huis van haar willen afpakken. En hoewel de rechter misschien anders zou willen, moet hij de woning aan Sandra toewijzen. Het goede nieuws is dat Sarah inmiddels getrouwd is en op de boerderij van haar vader werkt. John is docent en zanger van een band en dagen voordat de Netflix-docu uitkwam, ontving de redactie een mail van Sandra Clifton, waarin ze aangaf dat haar kinderen hebben gelogen en dat ze moeten accepteren dat ze van Robert Freecard houdt.
Nou, hier stopt dan ook die Netflix-documentaire, maar die is in 2022 uitgekomen. Maar het verhaal houdt hier niet op. Door het uitkomen van die documentaire kreeg het hele verhaal ontzettend veel aandacht. Nou, dit zorgde ook voor nieuwe meldingen over de fokkerij. En uiteindelijk zorgde de publieke druk er ook voor dat de Franse en Britse autoriteiten opnieuw in actie kwamen. Op 25 augustus 2022 gaat de politie en het dierenbescherming dan ook naar het terrein van Robert en Sandra om de fokkerij officieel te inspecteren. Nou, ze treffen in eerste instantie alleen Sandra Clifton aan en bijna 30 illegaal gefokte beagles. Maar even later arriveert Robert in zijn auto en zodra de agenten hem om zijn papieren vragen, geeft hij ineens gas en rijdt hij 2 agenten omver. Beide agenten kwamen daarbij op de motorkap terecht en een van hen liep verschillende breuken op in het gezicht. Nou, Robert weet te vluchten en er volgt een klopjacht en op 2 september 2022, 8 dagen later, wordt hij in België op de snelweg aangehouden en vervolgens uitgeleverd aan Frankrijk.
Sandra komt uiteindelijk in 2023 terug naar Engeland en het contact met Sophie en Jay komt langzaam weer op gang. In februari 2025 veroordeelt een Franse rechter hem voor geweld tegen agenten met verzwarende omstandigheden tot 6 jaar cel. Waarschijnlijk komt Robert Ricard tussen 2028 en 2030 weer vrij.
En dat is eigenlijk best snel.
Zo, ja, dat vind ik ook. 6 jaar is niks.
Nee, maar ook dat je bedenkt, tussen 2028 en 2030, dat is alweer bijna.
Dat is over 3 jaar.
En dan? Want ik bedoel, hij heeft al eerder
laten
zien.
Gaat hij waarschijnlijk gewoon weer door.
Ja, maar dat vind ik dus eigenlijk heel snel, dat hij
weer vrijkomt. Ja, ik vind dat ook echt. 6 jaar is niks.
Nee, maar niet alleen.
2028 is al over 3 jaar.
Nou, dat is alweer bijna.
Ja.
En wie gaat hij dan weer pakken?
Ja, dat weet ik niet. Eigenlijk, ja.
Deze man kan dat niet stoppen. Dat zit gewoon in zijn hele natuur.
Nee, natuurlijk niet. Hij heeft geen leven.
Nee, hij kan zelf niks.
Nee.
Dat is gewoon zijn leven, is oplichten en doen. Maar dat vond ik dus wel echt want het lijkt nu, ja, dit verhaal is ten einde dan. Maar het is natuurlijk niet het einde van Robert Ricard. Dat geloof ik nooit.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij gewoon weer door zou gaan. Maar misschien maken we dan allemaal nog een aflevering over, als het weer begonnen is.
Nou, maar ik vind ook, wat ik ook vind is, 10 jaar lang iemand op deze manier mishandelen. En dan heb je het over 1 zaak. Dat is.
En dan alsnog maar.
Dat is gewoon pure marteling.
Ja, en alsnog maar gewoon zo kort in de cel, zeg maar, als eerst.
Nou ja, dat komt omdat het niet zo in de wet staat omschreven, hè, als mishandeling.
Nee, echt stom.
Ja.
Ja, en mocht je nog meer willen zien, over deze zaak zijn heel wat films, series en documentaires gemaakt. The Spy Who Stole My Life werd in 2005 uitgebracht door Channel 5. In 2022 komt dan de Netflix documentaire The Puppet Master Hunting the Ultimate Con Man uit. En ook in 2022 kwam de film Rogue Agent uit. Een film die gebaseerd werd op zijn leven.
Ja, die Netflix documentaire, ik zou zeggen, gaan wel kijken.
Ja, is heel interessant.
Ja, ook al is het niet volledig. Vooral ook om die slachtoffers zelf te zien. En eigenlijk zie je nog steeds dat ze zich schamen, hè?
Ja, het is dus 3 afleveringen volgens mij. Volgens mij zijn de eerste en de laatste 50 minuten en de tweede een half uur.
Ja.
Maar het is wel heel interessant, hoor.
Maar
dat je dacht van, oh, ik wil doorkijken.
Nou, en dit is natuurlijk ook iets, hè, want voordat we afsluiten. Wat we vandaag verteld hebben, klinkt natuurlijk heel bizar. Maar het komt echt veel vaker voordat we denken. Het is een vorm van manipulatie en mishandeling die heel veel mensen kan overkomen. Het wordt ook wel coercive control genoemd. Iemand wordt compleet afgesneden van familie en vrienden en financieel gestuurd en gecontroleerd. En je ziet ook in die documentaire echt dat die schaamte er nog steeds zit zoveel jaar later. En eigenlijk is dat natuurlijk echt. Het is net hetzelfde als dat victim blaming, hè? Zo, ja. Hoe kon je nou zo stom zijn om die man te geloven? Maar dit gaat echt zoveel verder. Dit
ja,
gaat zo
zeker. Je
laag.
Kan iedereen. Ja,
iedereen kan dit overkomen. Ja. En heel veel mensen zullen denken, nou, dat gebeurt mij niet. Maar dat dachten deze mensen ook.
Ja, tuurlijk.
En als je inspeelt op angst en zo. Dus dat is wel echt. Mocht je nu iemand kennen waar je je zorgen om maakt, dan zijn er wat dingen die helpend zouden kunnen zijn. Ga niet de confrontatie aan met de partner. Hè? Dus diegene die, zeg maar, de mishandelaar is in dit geval. Probeer de persoon onder 4 ogen te spreken en stel open vragen zoals, ik maak me zorgen, hoe gaat het echt met je? En dan geven ze eigenlijk ook altijd als tip van, oordeel niet, maar bied concrete hulp, zoals het aanbieden van een logeerplek, meegaan naar een huisarts of help met backuppen van documenten en foto's. Nou, wanneer je in Nederland woont, bel bijvoorbeeld Veilig Thuis op 0800 2000. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week, anoniem en gratis. Of via de site veiligthuis.nl. Je kunt ze ook om advies vragen als je denkt dat iemand in jouw kring het momenteel overkomt. Wanneer je in Vlaanderen woont kun je bellen, chatten of mailen met 1712. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het Veilig Thuis in Nederland.
En tot slot, als je iemand wil begrijpen die dit heeft meegemaakt of momenteel meemaakt, besef dan dat er vaak veel angst en schaamte meespeelt om überhaupt hierover te durven praten. Luister dan ook zonder oordeel. Schaamte en angst zijn precies de lijm die zulke daders gebruiken. Jouw rustige gesprek kan het eerste scheurtje zijn in het vertrouwen richting een dader. We zullen natuurlijk het beeldmateriaal weer op Instagram plaatsen en dit kan, zoals onze volgers al weten, soms wel even duren. Maar ze staan er in ieder geval altijd op voordat een nieuwe aflevering verschijnt. Volg ons even zeker op @bizarrevaderpodcast op Instagram. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.